veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Je moet nooit al je eieren in één mandje leggen. Dus niet allemaal tech aandelen omdat het dan een poos zo goed gegaan is. Dat is altijd wel bijzonder. Als aandelen 20% in koers gestegen hebben, dan wil iedereen ze hebben. En als het 20% in koers gedaald is, dan denkt iedereen, oh nee, dat is eng. Ja, dat beleggen niet eng is.
Nee.
Maar je krijgt zo vaak, maar dat is met alles eigenlijk. Je krijgt altijd een beetje de excessen te horen. Want dat is leuk om in de media om te vertellen.
Ja,
en niet
extreme.
Alles wat er wel goed gaat. En als het goed gaat op de beurs, is dat nooit zo nodig. Want dan heeft iedereen het al lang gezien.
Ja.
Maar juist als het een beetje zoals nu is, dat het een beetje omhoog en dan weer naar beneden gaat. Ja, dan moet je er juist uitleggen waarom het misschien niet zo erg is wat er allemaal gebeurt. En dat ze zeg maar het 8-uur-journaal maar eventjes niet moeten gaan kijken of zo. Ja, want hoe jonger je begint met beleggen, hoe meer mogelijkheden je hebt om door te groeien. En je moet wel echt iets doen. Maar doe het echt alleen met geld wat je over hebt.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En hoe je echt steenrijk kan worden, daar ga ik het met mijn gast van vandaag over hebben. Ze heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Ze heeft bij verschillende bedrijven, waaronder spaarbeleg, gewerkt. En nu wil ze laten zien dat beleggen niet eng, maar juist heel erg leuk is. Sinds 2008, in 2008 heeft ze Vintessa Vermogensbeheer opgericht. Onder andere de Cash Cow Award meerdere keren gewonnen. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Martine Hafkamp.
Goedemiddag.
Goedemiddag, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je hier op het bankje wil plaatsnemen.
Ja, tuurlijk.
Ja, hartstikke leuk. Ik ben allereerst benieuwd, waar komt jouw interesse zelf in geld? Waar komt dat vandaan?
Interesse in geld, ik weet niet of dat dan zo is. Echt per se interesse in geld is meer interesse in de economie. En dan komt beleggen daarbij. Ik vind het gewoon leuk dat je, zeg maar, wat ik doe, dat je altijd vooraan in het proces zit. Want ik ben ooit begonnen na mijn studie als registercontroller, of tenminste als controller bij spaarbeleg. Dus
ja,
dat was dan het slechtste voorbeeld, zeg maar, van de bedrijven waar ik gewerkt heb. Maar dat heeft niet.
Noem maar wat betere voorbeelden.
Nee, toen kon je een opleiding gaan doen voor postdoctoraal. En toen zei mijn toenmalige baas, zeg maar, of een hond heeft een baas, maar goed, die zei van, dat hoef je niet te doen, verzin maar wat anders. En ik zat in zo'n clubje met gelijk allemaal academici, zoals dat er zo mooi heet, die gelijk een beetje bij Aegon binnengestroomd waren.
Ja.
En er zaten er een paar bij die zaten op de beleggingsafdeling van Aegon. Toen dacht ik, nou, dan is dat misschien wel leuk om te gaan doen. En zo is het gekomen. En als je dan bij een grote partij werkt, zoals Aegon, dus dan kan je ook snel daar doorstromen, zodat je ook iets met die postdoctorale opleiding gaan doen. Dus, en daar is het begonnen bij Aegon.
Okay, dus,
toen zat ik ook nog weer bij de vastrentende afdeling. Dus iedereen denkt altijd bij beleggen natuurlijk aan aandelen. Maar dat is wat ik niet deed, zeg maar.
Nee, want wat deden we die?
Deden we gewoon. Ik begon bij de Australische dollarportefeuilles. Want dat waren we dan voor levensverzekeringen, polissen. En daarna heb ik veel meer gedaan. Maar gewoon echt de grote, bedragen. Het merendeel van het geld wordt werd toen in obligaties belegd.
Ja.
Dus daar was ik druk mee. En dat is natuurlijk een veel grotere markt dan de hele aandelenmarkt. Dat is veel minder, spreekt veel minder aan, want je kan het niet hebben zo erg over bedrijven.
Even voor de beeldvorming van mij en vooral van de luisteraar. Als je het in een percentage uit zou moeten drukken. Hoe groot is de aandelenmarkt? Hoe groot is de obligatiemarkt?
Nou, dat weet ik niet. Maar de kapitaalmarkten voor obligaties die zijn echt vele malen groter dan de aandelenmarkten. Ja. Maar ik kan dat niet in precieze getallen uitdrukken, zeg maar. Maar het merendeel van het geld zit vast rendend belegd. Dat zie je natuurlijk ook wat centrale banken doen. Die kopen op Japan en dan. Maar die kopen geen aandelen op. Die kopen obligaties op. En dan meestal staatsobligaties om overheden te kunnen financieren.
Ja.
En dan ook nog een beetje zoals nu in deze speciale tijden dat ze ook hypotheekobligaties hebben opgekocht. Bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank. Maar in principe houden centrale banken zich bezig met staatspapier. Want dat is de maatstaf waarop de rest is gebaseerd.
Ja. Even, ja, sommige van onze luisteraars die zijn al wat verder, die zijn met beleggen bezig. Anderen die komen net in deze mooie wereld kijken.
Ja.
Even heel basic, wat is het verschil tussen een obligatie en een aandeel?
Nou, een obligatie die geeft een vaste rente.
Ja.
En die heeft in principe een einde looptijd. Je hebt natuurlijk ook eeuwigdurende obligaties om het makkelijk te houden.
Ja.
Maar die kunnen dan weer iedere 10 jaar vervroegd worden afgelost. Maar in principe krijg je daar gewoon, je koopt het tegen een bepaalde koers. En je krijgt een vaste rente, dat weet je al, die coupon. En aan het eind van de looptijd wordt die op 100% afgelost. Dat is en een aandeel. Nou, ja, dan koop je zeg maar een eigendomsbewijs. Dus dan ben je eigenlijk in principe mede-eigenaar van een onderneming. En ja, dat kan op nul uitkomen. Dat kan heel hoog gaan stijgen. Ik bedoel, dan is het gewoon, dat wordt iedere dag op de markt verhandeld. Maar daar heb je geen aflosdatum van. En niet ieder bedrijf keert dividend uit.
Nee.
Dus dat is weer, dan moet je nog veel beter je huiswerk doen. En als je het over staatsobligaties hebt. Bijvoorbeeld in Europa was natuurlijk de Duitse staatsobligaties, die zijn de maatstaf voor de andere landen, zeg maar. En wat je nu bijvoorbeeld weer ziet, is dat dan nu de inflatieangst is in de markt, dat dan ook weer de zuidelijke landen hogere rentes moeten gaan vergoeden, terwijl dat een poosje geleden bijna tegen elkaar aan zat, dan op een Duitse staatsobligatie het geval is.
Omdat het gewoon onzekerder is dat
omdat de centrale bank, de Europese centrale bank, die wil misschien een beetje gaan verkrappen natuurlijk en de rente gaan verhogen. En dan gaat iedereen zich weer zorgen maken of Italië en Spanje of dat soort landen dat wel kunnen betalen als ze dan hun schulden moeten herfinancieren, omdat ze dat tegen hogere rentepercentages moeten doen.
Ja, precies.
Maar dan zitten we nu nog niet op de niveaus van toen de eurocrisis aan de hand was. Want toen zat het rente in Italië bijvoorbeeld boven de 6% of 7%. En dat is nu nog helemaal niet het geval. Dus maar ja, dan hoor je dan opeens. Kijk, meestal zijn beleggers heel kort van geheugen. Hè? Want dan is het naar mij de zondvloed. Maar dan opeens in dat soort tijden, dan weet iedereen zich nog weer de jaren 70 te herinneren. En de internet, het barsten daarvan van de internetbubbel en de kredietcrisis weten we dan weer in de eurocrisis. Dan halen we weer alles, wordt er al met zijn haren bijgesleept. Terwijl natuurlijk iedere situatie is weer anders. Het heeft alleen sommige kenmerken van wat het eerst was.
Maar is dat dan vooral door de beleggers zelf dat er weer bijgehaald wordt? Of door de media?
Beide. Je wordt er natuurlijk ook makkelijk aan herinnerd. Omdat het altijd makkelijk is om erover te schrijven. En slecht nieuws verkoopt ook altijd beter dan goed nieuws. Dus dan kan je er van alles aan de haren bijslepen.
Ja.
Ja.
Want het lijkt soms wel dat beleggers vaak echt in de waan van de dag leven. En ook de vorige crisis alweer heel snel vergeten zijn.
Zolang het goed gaat op de beurs is iedereen dat altijd weer vergeten. Want iedereen wil toch graag meer rendement hebben dan op zijn spaarrekening.
Ja.
Maar als het dan een beetje onzeker wordt, want beurzen gaan nou eenmaal niet alleen maar omhoog, maar die gaan ook wel eens naar beneden. Nou ja, dan krijg je dus ook dat dan opeens weer dat mensen dan denken, oh jeetje, ik verlies geld. Terwijl als zolang je niks verkoopt, is dat nu natuurlijk niet het geval. Maar dan krijg je weer van hoe meer de grotere krantenkoppen komen over allemaal ellende. En dan denk je al vaak, en dan wordt er een beetje geverkocht. Nou, dan denk je ook vaak, een ander zal er wel meer verstand van hebben dan ik, dus laat ik maar meegaan.
Ja.
Dus je krijgt nu natuurlijk, je hebt nu ook een hele schare nieuwe beleggers die nog niet zoveel van die koersbewegingen naar beneden hebben meegemaakt. Dus ja, dan ben je waarschijnlijk misschien ook iets angstiger.
Ja, zijn dat nieuwe beleggers? Is dat echt een trend ook die jullie wel echt
door
corona?
En door corona, omdat je er meer tijd voor had en omdat je vaak meer geld overhield. Maar ook omdat natuurlijk de rente op spaarrekening negatief werd.
Ja.
Terwijl daarvoor was het natuurlijk ook al kreeg je geen rendement op je spaarrekening. Alleen dat zag je niet zo. Maar het was echt een verschil tussen nul rente of 0,01 in de plus. Of toen het negatief werd. Want toen dachten heel veel mensen, ja, maar nu moet ik wat gaan doen. Want nu kost het geld. Terwijl het daarvoor ook zo was.
Ja, precies. Maar het leek net alsof die pijn groter
was. Ja, of je dat niet zag. Ja, maar toen je opeens moest gaan betalen en de bank natuurlijk iedere keer geld eraf schreef, zeg maar, in plaats van rente bijschreef, nu eraf haalde. Ja, toen dachten mensen, ja, nou is het mooi geweest.
En nu dan met de inflatie, is dat weer een extra reden dat extra meer mensen dan denken van, ik moet mijn geld ergens in gaan beleggen en in beweging gaan
zetten? Nou, dat is een beetje dubbel, want aan de ene kant heb je natuurlijk die hoge inflatie, omdat je levert hartstikke veel in. Als je niet uitkijkt, gewoon 10% per jaar. Meer nog wel in Nederland. Maar ja, aan de andere kant, als dan de beurzen een beetje wiebelig zijn, dan denken mensen, oh nee, laat maar even staan, dan heb ik het veilig. Zeg maar ja, dat is ook niet zo. En ik denk altijd dat je beter, als je gewoon in de goede bedrijven belegd zit, dat je daar beter in zit en beter mee af bent, dan als je gewoon zeker weet dat je, als je geld op de spaarrekening laat staan, dat je achteruit boert.
Ja, dus het devies is eigenlijk om een beetje daar misschien tussenin te gaan zitten. Dus
ja, je moet kijken of het bij je past. Maar je moet ook nooit met al je geld gaan beleggen. Hè? Je moet geen geld, je moet niet met geld in de markt gaan stappen wat je morgen of overmorgen of over een jaar nodig hebt. Kijk, als je nu denkt van ik wil een huis gaan kopen, dan moet je dat niet doen. Want ik kan de beurs niet voorspellen. Ik bedoel, ik kan wel de langere termijn bekijken. Waarvan ik denk van nou ja, dat is heel simpel. Op de lange termijn komt altijd alles goed.
Ik hoop je dat toch in deze podcast te vragen. Ja. Martine, kan jij de beurs alsjeblieft
voor de komende 12 maanden.
Dat is goed voor de luisteraars.
Ja. Maar dat is dan weer niet zo. Sorry. Maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, als je binnen zo'n korte termijn, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar voor de lange termijn kan ik het wel zeggen. En als je dus in die goede bedrijven zit, die gewoon wel tegen een stootje kunnen en al heel lang hun bestaansrechten bijvoorbeeld hebben bewezen. Of waar je gewoon als kwartaalcijfers uitkomen, je ziet dat ze geen centje pijn hebben. Ja, dan kan je daar rustig in blijven zitten.
Ja, ja. Dus door de coronaperiode en omdat mensen meer tijd hadden en misschien ook meer geld over.
Ja.
Ik heb dat ook in het vastgoed gezien, dat er echt een hele grote aanwas was. Vooral van jongeren die niet eerder die stap gemaakt hadden, belegd hadden. Dat is dus ook zo wel bij de aandelenmarkt.
Ja, ik denk dat het een beetje bij alle asset classes is dan, zeg maar. Dus alle beleggingscategorieën. Er was natuurlijk zoveel geld in omloop, omdat er ook heel veel door overheden gesteund werd.
Ja.
Dus er kwam heel veel geld op de markt, wat allemaal een weg zocht om een beetje rendement te halen.
Ja.
Dus dan krijg je ook soms wel een beetje excessen.
Ja, en al dat geld wat bijgecreëerd is. Hè, ik geloof 40% van de totale dollarvoorraad in 2020.
Ja.
Ook heel veel euro's. Dat heeft dus een deel, hè, niet alles is in het economisch verkeer terechtgekomen, maar een deel heeft zijn weg gevonden in de aandelenmarkt, in de vastgoedmarkt, in de cryptomarkt.
Ja, crypto's. En allerlei niche-markten, whisky, schilderij, noem het allemaal maar
sneakers,
op.
Sneakers, Chanel-tassen. Die kan natuurlijk bijna overal in beleggen tegenwoordig.
Ja. En horloges niet te vergeten, dure horloges. Dus dan zie je dus mensen iets zoeken waar een beetje dat ze wat waarde vast is in hun ogen.
Ja, alleen mijn volgende vraag is dan natuurlijk van, zit er niet heel erg veel lucht in de aandelenmarkt, in de vastgoedmarkt waar ik dan veel actief ben?
Ja.
En is dat niet hartstikke gevaarlijk voor al die nieuwe beleggers? Gaan die niet binnen nu in een hele korte tijd van een onwijze koude kermis thuiskomen?
Nou, dat zou kunnen. Ik bedoel, een aantal aandelen. Kijk, als je naar de aandelenmarkten kijkt, die zijn inmiddels wel weer, zeg maar, op het lange termijn gemiddelde, qua gemiddelde koers-winstverhouding. Dus daar is al heel veel lucht uit. Want dat past zich altijd heel snel aan. Daar past het eigenlijk zich het snelst aan van alle beleggingscategorieën, omdat daar dagelijks gehandeld wordt.
Ja.
Dus dat zie je ook. Daarom zijn de afgelopen tijd, zeg maar, de hooggewaardeerde aandelen, dus die tegen een hoge koers-winstverhouding op de beurs staan. Dus waar heel veel, zeg maar, toekomstmuziek in zit of zat, die zijn het hardst afgestraft in verhouding.
Zou je daar een aantal voorbeelden van
noemen? Dan kan je ook de Microsoften van deze wereld of de Nvidia's, dat zijn ook natuurlijk, zijn altijd al dure aandelen geweest, maar daar is echt aardig wat vanaf in een eigen land, ASML. Ik bedoel, eerst groeien de bomen tot in de hemel, dat doen ze nog steeds, want ze kunnen de vraag niet aan. Maar opeens zijn beleggers daar alleen maar bereid om daar minder voor te betalen. En dat is dan weer door de hogere rente. Want dan worden toekomstige kasstromen worden dan natuurlijk tegen een hogere rente contant gemaakt. Dus dan hoort er een lagere waarde bij.
Ja.
Maar met vastgoed zal je dat ook wel gaan zien, denk ik. Als de hypotheekrente op gaan lopen. Want dan kan je op een gegeven moment, als je een huis wil kopen, kan je toch minder huis voor jezelf te geld kopen.
Ja, de leencapaciteit neemt af. Ja. En dat heeft natuurlijk weer invloed op de huizenprijzen.
Alleen dan heb je natuurlijk weer het gedoe dat er natuurlijk wel een tekort is aan woningen. Of aan, zeg maar, dat er een mismatch is tussen de vraag en het aanbod.
Ja.
Dus dan blijft dat wat langer in stand. Maar in principe kan je het daar natuurlijk ook zien. En dan kan je ook denken van, nou, er kan wel eens een beetje lucht uitlopen.
Ja.
Want als je, ja, bedoel, nou zal het in Noordoost-Groningen iets minder hard gaan dan in Amsterdam. Maar ja, bedoel, sommige prijzen slaan natuurlijk, ja, denk je dan zelf nu, dat slaat nergens op. Alleen aan de andere kant, dat kreeg ik, zeg maar, toen ik een aantal jaar geleden mijn eerste huis kocht, kreeg ik bij Egon ook te horen van, nou betaal je zoveel geld voor de... ja, het is toch ook, het is er niet minder waard voor door geworden.
Nee, nu zou je daarom lachen natuurlijk, ja. Om zo'n prijs. Ja, nee, dat is ook zo. En de vraag is natuurlijk ook van, is het niet ook goed of gezond dat die markten een beetje gaan afkoelen en dat er inderdaad
heel
wat,
erg
wat lucht,
gezond, denk ik.
Uitgaat.
Ja, ik denk dat dat juist heel goed is. Dat je niet iedereen, want nu is iedereen soms wel een beetje alleen maar achter elkaar aan gaan rennen. Omdat ze bang waren de markt te missen. En ik denk dat het heel goed is dat je gewoon weer echt goed je huiswerk moet doen. En echt gewoon dat waarde geld oplevert en andere dingen niet. Maar het is natuurlijk ook door de coronacrisis zijn er zoveel bedrijven ook die hebben steun gekregen. En weet ik veel wat, die misschien al helemaal niet meer zo levensvatbaar waren. Dus het is ook goed als dat eruit loopt.
Ja, dus als die nu failliet gaan, dan waarschijnlijk...
Ja, maar dat is iets van alle tijden.
Waarschijnlijk waren ze sowieso wel omgevallen. Ja. Ja, want de echte schade van corona is natuurlijk nog niet echt zichtbaar.
Daar zien we nog helemaal niks van.
Die komt nu langzaam misschien een beetje aan het licht.
Ja, een beetje. Je ziet het natuurlijk al wel met personeelstekorten her en der, zeg maar. Want dat is natuurlijk helemaal scheef gaan groeien. Omdat natuurlijk ook bijvoorbeeld GGD's heel veel hogere salarissen betaalden. En dat je daar gewoon van 9 tot 5 kon zitten, zeg maar. En dat daardoor heel veel mensen die uit de horeca kwamen, waar natuurlijk helemaal geen fluit te doen was, nu denken van het kon op een andere manier toch ook wel makkelijk geld verdienen als je in de bediening zit. Ja. Er zijn ook weer, zeg maar, hele generaties een beetje overdreven, maar is wel een aantal mensen redelijk verwend geworden daardoor. Dus
ja.
En ik denk dat dat ook wel weer goed is. En dat het ook, als dus die niet levensvatbare bedrijven, waar ook allemaal mensen in dienst waren, die dus eigenlijk ook een poosje niets hebben hoeven doen, als die weer eens naar wat anders kunnen doorstromen, waar ze wel echt waarde kunnen toevoegen, ook voor de, ook voor de economie, maar ook vooral voor hunzelf. Dat is ook gezond natuurlijk.
Ja, want veel van die sectoren die tijdens corona dicht zijn geweest vanwege de lockdowns. Denk aan de horeca, maar ook Schiphol. Ja, daar komen nu de problemen aan het licht.
Ja.
En dat zie ik niet op hele korte termijn opgelost worden.
Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Je ziet alleen maar dat veel bedrijven natuurlijk daardoor helemaal in de horeca, dat die gewoon meer dicht moeten. En dat is natuurlijk omdat ze geen personeel hebben. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Terwijl je dan wel een goed bedrijf hebt. Maar dat je gewoon omdat je geen personeel hebt, dat je de omzet niet kan maken.
Ja, dan mag je weer open eindelijk. En dan,
en dan lukt
kan
het
je
niet.
Nog niet
kan je nog niet open zoals je het wil.
Nee. Ik ben benieuwd hoe zich dat zal ontwikkelen.
Ja, en wat je wel ziet natuurlijk is dat, en dat is ook bij de beursgenoteerde bedrijven, dan zie je vooral in de Verenigde Staten dat die wel echt hogere salarissen moesten betalen. Bijvoorbeeld Amazon. En om heel veel mensen, die gingen natuurlijk heel veel mensen aantrekken, want Amazon is echt zo'n bedrijf wat natuurlijk volop geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Maar ook natuurlijk omdat ze heel veel extra personeel moesten hebben om gewoon nog een beetje om al die warehouses goed te kunnen bedienen. En ook omdat het op een veilige afstand was. Dus die moesten heel veel investeren. Dus die hebben heel veel personeel aangetrokken en ook nog extra bonussen gegeven. Ze aanbrengt premies en noem maar op. Dus daar zie je wel echt een beetje, zeg maar, looninflatie. En daar zijn mensen dan ook weer, worden dan een beetje bang voor de loonprijsspiraal. Maar ja, ook daar, als je een hoge inflatie hebt, van in de Verenigde Staten zit die ook boven de 8%. Ja, is het wel leuk als je daar een beetje voor gecompenseerd wordt natuurlijk.
Ja, want voor de duidelijkheid, hè, voor de Nederlanders, Nederlanders die misschien wat minder het wereldnieuws volgen. Nederland is natuurlijk niet het enige land wat met de inflatie.
Nee, we hebben er allemaal mee te maken. Nu zitten we in Europa wel redelijk in de top als je de, zeg maar, de berekeningen van Eurostat bekijkt.
Ja, want er zijn een aantal plekken en landen die er nauwelijks, vooral de Scandinavische landen en zo, waar het echt een stuk minder
Het gaat natuurlijk, als je een beetje meer zelfvoorzienend bent qua energie, dan heb je al een groot voordeel.
Ja.
Maar we, zeg maar, Nederland en Duitsland en zo, wij moeten alles importeren zo ongeveer.
Ja, voor een groot deel uit, ook uit Rusland.
Ja. En dat wordt steeds lastiger. En dan hebben we, het wordt vanzelf makkelijk voor je gemaakt als de kraan dicht gaat. Dus, maar ik bedoel, je moet wel, dus daarom, maar dat is wel, je maakt jezelf daar wel heel kwetsbaar mee. En dat bleek natuurlijk al eerder tijdens corona, omdat alles ver weg werd gemaakt, of heel veel. En toen opeens die aanvoerketens zo verstoord werden, omdat China natuurlijk in een totale lockdown zat. En dat het allemaal niet meer zo snel hierheen kwam. En dat ging om de meest basale spullen. En dat helemaal de chiptekort, waar iedereen het altijd zo erg over gehad heeft, dat er geen auto's geproduceerd konden worden, omdat er gewoon een tekort is aan chips, zodat bepaalde modellen gewoon...
Ja, keukenapparaten. Dan zie je opeens hoeveel...
Bijna in alles met een stekker zit een chip tegenwoordig. Ja, en dan gaat het hard.
Ja. En zelfs zo'n bedrijf als ASML, die zit in die hoek. Hè?
Die maakt de machines voor de chip, zeg maar. En die kan het niet aanslepen. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook dat er zoveel... want ze denken zelf nu, sommige chipproducenten, dat het in de tweede helft van dit jaar, dat denken ook bijvoorbeeld autofabrikanten, dat in de tweede helft van het jaar de chip... productie of het tekort daarvan wel een beetje gaat oplossen. Maar dan ben je wel inmiddels 2 jaar verder zo ongeveer.
Misschien zijn er zelfs geen chips voor de machines die de chips maken.
Ja, nee, dat kan. die zijn er wel, denk ik. Daar zorgen ze zelf wel voor in eerste instantie.
Ja, je noemde net de loonprijsspiraal. Sommige mensen zal dat wat bekender voorkomen dan
dan we hebben al een poos niet gehad, hè?
Nee. Maar wat is dat precies en hoe werkt dat?
Kijk, als bedrijven de lonen moeten verhogen, gaat de kostprijs van hun producten natuurlijk weer omhoog.
Ja.
Dus dan moet jij als consument, als je die spulletjes wil hebben van dat betreffende bedrijf, zou je er ook veel meer voor moeten gaan betalen. Of anders, als zo'n bedrijf dat niet doet, dan leveren ze in hun marge, dus dan gaan ze minder geld verdienen.
Ja.
Dus dat zullen ze niet zo heel snel doen.
En zo gaan dan,
gaan
de lonen blijven omhoog gaan.
Ja, want dan denk je weer van, oh jee. Inflatie, maar heb ik net die salarisverhoging gehad en dan kan ik er nog steeds niks meer voor kopen.
Om een voorbeeld te geven, een medewerker van de Albert Heijn, die doet boodschappen zelf ook
Bij
de Albert Heijn. Maar dat is dan duurder, heeft meer salaris nodig om dat te kunnen
om diezelfde boodschappen te kunnen blijven doen.
Ja.
En ook nog, kijk, wat je natuurlijk, als je bij de pomp staat, betaal je meer. Dus dat wil je ook graag gecompenseerd hebben. Want je wil toch ook wel graag. Je wil wel graag naar je werk, want je werkt niet de hele tijd thuis. Nou, dan wil je ook wel dat je daar niet heel erg veel voor hoeft in te leveren om op kantoor te komen werken.
Nee. Heb je daar een idee over? Denken jullie ook over dat soort zaken na vanuit jullie bedrijfsoogpunt? Wat natuurlijk de. Er staat te gebeuren. We hebben nu te maken met de inflatie. Ik hoor ook veel stagflatie, deflatie voorbij komen. Yes. De loonprijsspiraal, noem het allemaal maar op.
Ja, recessie heb je nog vergeten.
Recessie, ja. Ja.
Ja.
Hoe gaan jullie daar vanuit Vintessa mee?
In principe vind je nog steeds, of tenminste als je goed je huiswerk hebt gedaan, is het, als het goed is, de basis van je portefeuille nog steeds prima. En je moet altijd spreiden over sectoren, omdat nou eenmaal niet iedere sector zich gelijk beweegt.
Ja.
Zeg maar, in tijden van hoogconjunctuur, dan moet je meer in groeibedrijven zitten. Maar als het wat voor, maar je moet ook nooit vergeten dat je ook gewoon hele suffe, saaie, defensieve aandelen in je portefeuille moet hebben. Omdat natuurlijk niet alles. En die doen het dan nu weer beter. Maar je gaat dan wel een beetje switchen, zeg maar. Als je denkt van, misschien gaat nu niet iedereen meer de sporthorloges van Garmin kopen, bijvoorbeeld. Nou, dan gooi je dat uit je portefeuille. Want je denkt, daar kunnen ze misschien wel eventjes. In principe kunnen heel veel mensen wel zonder zo zoiets. Dat is meer een luxe product.
Ja.
En dan doe je iets defensievers doe je erin. En dan doe je bijvoorbeeld nog een energiemaatschappij erin.
Met grondstoffen.
Ja, bijvoorbeeld. Want daar, dat is natuurlijk veel meer een inflatiehedge voor je portefeuille. Een mijnbouwbedrijf bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld echt een energiebedrijf. Zoals, dan kan je, ja, bedoel, je kan bij alles ook weer denken van, wil ik dat uit het kader van, in het kader van duurzaamheid? Maar je kan ook gewoon aan Shell denken en Equinor, dus het Noorse zeg maar olie staatsbedrijf, olie en gas. En nou, Equinor is dan weer natuurlijk een grote leveraar van gas nu Gazprom zoveel mogelijk aan de kant gezet wordt.
Ja.
Dus nou, op zo'n manier kijk je daar dan naar, naar zo'n portefeuille van wat kan daar eventueel wat defensiever of wat zijn aandelen die het nu juist de komende tijd heel goed gaan doen of beter of het hoeft niet eens heel goed te zijn als het maar gewoon stabiel blijft.
Ja, precies. Dus het advies is sowieso niet beleggen met geld wat je niet kan
niet
missen.
Je niet kan missen
laten
voor de
we
korte termijn.
Beginnen voor de korte termijn.
En die korte termijn is niet zo heel kort hoor. Dat is wel minimaal 3 jaar. Je moet beleggen met, zoals je er nu naar kan kijken, geld wat je de komende 3 tot 5 jaar zeker niet nodig hebt.
Oké.
Want dan kan je ook veel meer de rust bewaren, hè?
Ja.
Want als je dan denkt, oh, het gaat 5 of 10% naar beneden, dan denk je niet van, oh jeetje, wat gebeurt er nu als het goed is? Dan kan je nog steeds wel een beetje denken. Maar in principe, als je goed je huiswerk hebt gedaan, kan je dat wat rustiger aanschouwen, want je hebt het toch niet nodig.
Nee, precies. Ja. En dan met het geld wat je kan beleggen, misschien nadenken voor jezelf van welk percentage wil ik in de aandelen of obligaties beleggen, welk deel eventueel in vastgoed, crypto.
Ja, ja, dat moet je zelf bedenken.
Dat moet je zelf bedenken.
Ja, ja. En, maar ik zou denken van, dat ligt eraan als je dus een oplopende rente verwacht. Is het nou dan zo handig om nu in obligaties te beleggen? En als je jong bent en nog een lange horizon hebt, dan zou ik denken, nou doe dat alsjeblieft niet.
Nee.
Want dan loop je weer dat risico. En je ziet nu hoe hard het kan gaan ook met obligaties. Want obligaties leveren in principe natuurlijk ook geen pepernoot op. Nee. Een beetje veilige obligaties. En dan kan je beter aandelen nemen.
Je bedoelt omdat die eigenlijk niet op kunnen tegen die inflatie.
Nee.
Dus dat je er sowieso dan...
Ja, dan ben je nog steeds een dief van je eigen portemonnee.
Ja, ja.
Want dat is het rendement. Als je dat nu koopt, dat is het rendement wat je koopt. Er komt niks meer bij.
Ja, want je koopt rendement, hè?
Ja.
Zo kan je dat zien. Ja. En dan ook binnen de aandelen en de obligaties daar ook echt spreiding in.
Binnen de
in
aandelen moet je zeker spreiding aanbrengen over sectoren, regio's.
En ik hoor je ook echt zeggen dat je ook wel weet waarom je een bepaald aandeel hebt. Dus
nou, dat lijkt me heel handig.
Ja,
dat je
niet
gaat doen.
Niet iedereen denkt daar misschien even goed,
nee,
goed over na.
Me,
er zijn natuurlijk heel veel die op basis van de collega bij de koffieautomaat een aandeel kopen. Of die een Apple aandeel kopen omdat ze de iPhone die ze zelf hebben mooi vinden. En,
Nou ja, dan heb je er nog iets van gevoel bij. Dus dat vind ik dan nog tot daar aan toe.
Is dat
zeg
een emotie aandeel, noem je dat dan geloof ik?
Ja, dat is als je daar nooit afscheid van kan nemen. Dat is nog meer een emotie aandeel. Ja. Of inderdaad, als je gewoon beleggingsfora of je die gaat volgen en denkt van, oh, iedereen heeft het over hele spannende dingen. Dat was natuurlijk helemaal met die, vorig jaar was dat met die GameStop en zo. En dat was natuurlijk volop in het nieuws. Dat zeg maar op beleggingsfora dat ze GameStop, dat ze grote hedgefonds die shorts gingen. Dus die het aandeel niet
via Reddit platform. Ja.
Ja, dus die daar allemaal gezellig in zaten tegen te speculeren, zeg maar. En dat dat dan een keer lukt. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen gefundeerde keuzes.
Nee, dat gebeurt niet, niet vaak.
Nee.
Nee, maar ik bedoelde meer in de context dat je zei van, goed, dit aandeel kan een goede hedge zijn tegen inflatie.
Ja,
of dit kan...
Ja.
Dat ze allemaal een ander doel hebben. Ja. En dat het belangrijk is eigenlijk om dus ook binnen je portefeuille gespreid te
Ja, dat moet je altijd doen. Je moet nooit al je eieren in één mandje leggen. Dus niet allemaal tech aandelen omdat het dan een poos zo goed gegaan is. Dat is altijd wel bijzonder. Als aandelen 20% in koers gestegen hebben, dan wil in koers gestegen zijn, dan wil iedereen ze hebben. En als het 20% in koers gedaald is, dan denkt iedereen, oh nee, dat is eng. Terwijl dat eigenlijk veel beter is om ze dan te kopen.
Bitcoin natuurlijk, hè, toen het niet al te lang geleden op 60.000 stond, toen wilde iedereen het hebben.
Ik kreeg heel veel vragen wat ik daarvan vond.
Nu is het helemaal
hoor je niemand er meer over.
In de uitverkoop, zo kan je het zien. Dus de aandelen natuurlijk net zo. En dan hoor je niemand daarover. Ja.
Nee, dan is het veel minder populair opeens.
Ja, ja, apart toch hoe die, nou, dus toch die emotie die mensen daarbij hebben. Hoe kan je die er dan uithalen?
Nou, als je gewoon goed je huiswerk doet. Als je gewoon weet waar je in belegt. En dat is echt gewoon... Dat is logisch. Ik bedoel, als je het over vastgoed hebt... dan koop je ook niet iets omdat je gewoon eventjes op een plaatje gezien hebt. Dan is het ook wel handig dat je daar eerst even zelf naar gaat kijken. Of iemand anders laat kijken die er de verstand van heeft.
Ja.
Nou ja, en zo werkt het met aandelen natuurlijk ook. Je moet gewoon iets kopen waarvan jij denkt dat het een goed aandeel is. En dat is niet omdat je dat van de buurman hebt gehoord... of inderdaad bij de koffie. Maar omdat je zelf je huiswerk hebt gedaan en denk van nou, deze fundamenten vind ik goed. Ja, moeilijker dan dat is het niet.
Nee.
En je moet er gewoon een beetje kijken zelf ook. Wat verwacht ik nou van de wereld? En denk, ik denk niet dat de wereld vergaat. Dus daarom zit ik enthousiast over aandelen te praten. Ja, omdat ik denk, dit gaat wel door.
Ja. Nee, ik merk echt het enthousiasme, superleuk.
Ja.
Dat is ook een beetje de boodschap die je hebt, hè, toch?
Dat beleggen niet eng is.
Nee.
Maar je krijgt zo vaak, maar dat is met alles eigenlijk, je krijgt altijd een beetje de excessen te horen. Want dat is leuk om in de media om te vertellen.
Ja,
en niet alles wat er wel goed gaat.
Dus of de mega succesverhalen.
Ja,
of
de grote horror stories.
Ja, maar het verhaal is eigenlijk van het merendeel zit daar gewoon.
Maar zit er gewoon heel saai tussenin.
Ja.
En dat is dan niet leuk om te vertellen, want er gebeurt zo weinig.
Veel te grijs en saai.
Ja. Ja. Maar ik denk altijd liever saai dan. En dat je gewoon hebt wat je wil. En dat je ook nog 's nachts kan slapen.
Ja.
Omdat je denkt, oh jeetje, ik zit met mijn billen bij elkaar en ik weet het niet meer.
Nee. Nee, want het moet natuurlijk gewoon voor op de lange termijn voor rust en zekerheid zorgen.
Nou, en ik al helemaal natuurlijk. Als je zelf van alles gaat gokken met je eigen geld, ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen?
Ja.
Maar mensen, ik ben vermogensbeheerder, dus mensen brengen een deel van hun vermogen bij mij onder.
Ja.
Nou, die zeggen niet van, nou, succes ermee, ik hoor het wel.
Nee. Nee, wat zeggen ze wel
nee,
als ze bij
gewoon, we hebben er gewoon echt uitgebreid gesprek over van waarom wilt u beleggen en met wat voor rendement bent u tevreden en wat is uw doelstelling en hoe lang is uw horizon?
Ja.
En dat zijn hele andere vragen en meestal niet veel is goed en meer is beter. Natuurlijk wil iedereen een mooi wat positief rendement onderaan de streep, maar mensen willen nog meer rust. Nou ja, en daar zitten wij voor.
Het gaat om die balans.
Ja.
Ja. Ja, want je zegt net al van ja, je wil graag zelf goed slapen als je zelf al belegt. Nou, jullie doen vermogensbeheer voor heel veel vermogende Nederlanders vanuit Vintessa. Daar wil ik het uitgebreid over hebben. Wat jullie dan precies doen en hoe. Heb je daar zelf niet af en toe slapeloze nachten van? Of wel eens gehad?
Nee, omdat ik wel weet wat ik doe. Enige wanneer het een beetje heel rommelig was, is dat toen met de kredietcrisis, toen je bij de iedere weekend dat er weer iets was met de Nederlandse bank.
Ja,
ja, dat is
een bedoel... Toen sliep je onrustig.
Nee, ik slaap even goed wel, maar dan is het gewoon, dan weet je gewoon even niet waar het eindigt, zeg maar.
Nee.
Maar dan nog steeds, we hadden toen eigenlijk nooit banken voor klanten in portefeuille, dus we hebben heel veel verlies uitgespaard.
Ja.
Maar dan, dan moet je dus als je nagaat, moet gaan denken over, want toen wankelde echt het vertrouwen in het financiële systeem. Dus als je na moet denken wat je met je geld doet, omdat het bij een bank zomaar verdwenen kan zijn als die omvalt, als je veel geld hebt wat je niet belegt. Dus dan moet je gaan kijken van, oh jeetje, daar had nog nooit iemand over nagedacht. Dus in die zin was dat wel een speciale tijd.
Ja, ja. Want je bent in 2008 ben je gestart met Vintessa. Wat was überhaupt de reden voor jou om daarmee te starten? Had je zoiets van...
dacht dat ik het beter kon.
Ja, nou, dat was... ja, oké. Okay, nou ja,
ik werkte toen bij een particuliere vermogensbeheerder. Dat was in 2007, of misschien wel 2006, dat ik een beetje over na ging denken.
Ja.
Ja, dan kan je als je zelf denkt dat je het beter kan, kan je twee dingen doen. Of gewoon of niet zeuren, zeg maar. En blijven zitten waar je zit.
Ja.
En maar dan moet je ook. Of je denkt van nou, dan moet ik het ook gaan doen.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk uit je omgeving vaak van oh, durf je dat? Vind je dat niet eng? En je zit toch zo je verdient toch goed en dat soort dingen. Maar ja, ik heb er nooit over nagedacht dat het eng zou zijn. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat je niet genoeg klanten krijgt.
Nee.
Nou ja, daar heb ik nooit zo. Ik denk, nou, dat komt wel goed.
Ja.
En anders ga ik gewoon. Ga ik iets heel anders doen of zo. Maar ik denk ook, ja, die baanzekerheid, dat komt wel weer.
Ja, maar dan begin je en dan is het 2008 en dan breekt eigenlijk net als je begint.
Ja, nou, dat was een geluk. Achteraf was dat een geluk.
Ja, waarom?
Nou ja, want zeg maar, als het goed gaat op de beurs, dan blijft iedereen wel zitten. Ook al ze misschien helemaal niet goed.
Dan denk je van, nou, dan kan ik het zelf wel.
Nee, helemaal niet. Maar er zitten natuurlijk heel veel mensen, zaten toen nog heel veel bij grote banken. En dan zaten ze gewoon in beleggingsfondsen gepropt en geen omkijken naar. Maar ja, die banken hadden er dan geen omkijken naar. Hè, en die verdienden er heel veel geld aan. Want ze zaten allemaal kosten in die beleggingsfondsen. En het werd dan aan die klanten verkocht als, nou, dat is best wel veilig zo. Nou, dan kregen ze wat minder rendement, maar ze dachten, oh ja, nee, dat klopt, omdat het veilig moet zijn. Dus dan heb ik een wat lager rendement. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk alleen maar, ze waren zeg maar de sponsors van de bank.
Ja.
En als het dan opeens niet goed gaat op de beurzen, dan bleken, en die portefeuilles bleken helemaal niet zo veilig te zijn als dat ze verkocht waren.
Nee.
Ja, dan ga je op zoek naar wat anders. Dus in die zin, ik kreeg ook toen ik begon in 2008, kreeg ik ook te horen dat het zo zielig was. Dat ik in zo'n slechte tijd begon. En achteraf kreeg ik te horen dat ik met mijn neus in de boter was gevallen. Maar niemand ziet dan dat je er hartstikke hard voor gewerkt hebt, zeg maar, in die tijd ook. En hele goede beleggingskeuzes hebt gemaakt, waardoor je heel veel verlies hebt uitgespaard.
Nee, precies. Oké, okay. Dus het is geen toeval geweest wat dat betreft? Of,
Nou, toeval? Nee, het is, wat is geen toeval? Wat bedoel je met geen toeval?
Dat je in de er is inderdaad wel hard voor gewerkt door jullie en het bedrijf. Ja. Daar is een goede visie voor nodig geweest.
Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is niet zo dat me allemaal eens aankomen waaien.
Nee,
ik ben echt met nul begonnen. Dus ja. Dus je moet heel veel tijd en energie en geld erin investeren.
Ja.
Want dan verdien je verdient hele in de eerste tijd natuurlijk geen pepernoot.
Nee, dat heeft tijd nodig.
Ja.
Hoe ziet een typische klant van jullie eruit? Of is dat heel veelzijdig?
Nee, dat is echt, kan alle kanten op. Ik heb wel relatief veel ondernemers of ex-ondernemers. Omdat die ook dat vaak meer aanspreekt. Dat het natuurlijk echt een zelfstandig vermogensbeheerder is die het ook zelf doet.
Ja.
Dus dat die ook ondernemer is. Maar ja, bedoel, er zit van al echt kan ik echt niks zinnigs over zeggen. We hebben zoveel verschillende soorten mensen. Maar dat is ook juist het leuke, hè? Dat je zoveel verschillende mensen ontmoet.
Nee, dat is zeker interessant. Jullie hebben een instap van 100.000 euro vrij.
Particuliere rekeningen zijn vanaf 100.000 euro. Echt vermogen wat je over hebt om mee te beleggen. En zakelijke rekeningen, dus BV's, dat is vanaf 250.000 euro.
Vanaf 250.000. Ja. Dus denk ik geen limiet, maximum.
Nee, want je kan in principe, de aandelenmarkt is zo groot, daar kan je altijd wel op beleggen.
Ja. En die drempel die is, neem ik aan, omdat het anders voor zowel jullie als bedrijf als ook voor de belegger gewoon niet rendabel te krijgen.
Nee, wij beleggen echt in individuele aandelen. Hè? Dus niet in trackers, dus in mandjes van aandelen. We beleggen niet in beleggingsfondsen. We maken echt gewoon keuzes. Dus we beleggen in Microsoft, we beleggen in Shell. We beleggen gewoon echt in individuele titels. En dan kan je bij kleinere bedragen wordt gewoon lastiger om die spreiding goed aan te brengen.
Ja,
en dan, als ik dan wel zo goed zou kunnen moeten spreiden, dan kan ik dat alleen in trackers doen. En dat is niet hoe wij doen. Dus dan kan ik het beleggingsbeleid van Fintessa niet goed invullen.
Nee.
En door de toezichthouder, je moet zoveel informatie aanleveren, dan zeg maar dat de kosten ook relatief hoog zijn, de administratieve kosten.
Ja, dat heeft ook met de AFM-licentie te maken.
Ja, we zijn natuurlijk, we vallen gewoon onder toezicht van de AFM en de Nederlandse Bank. Ja. Moeilijker dan dat is het niet, anders heb ik niks aan te bieden.
Nee, ik snap het. Maar stel, iemand heeft 100.000 euro over hoeveel aandelen, individuele aandelen, wordt dat dan ongeveer verdeeld?
Tussen de 20 en de 30.
Zoveel?
Ja, omdat je nooit hele grote posities wil hebben. De grootste positie is de hooguit 5%, soms loopt die ietsje door. Maar dan gaan we weer afromen, omdat ik nooit... Stel nou dat je het niet goed hebt gezien, nou, een bedrijf gaat nooit van de ene op de andere dag failliet. Maar dat wil je gewoon überhaupt voorkomen. Je wil gewoon netjes spreiden. En dan heb je een aantal bedrijven uit de techsector bijvoorbeeld, een aantal defensievere aandelen. Ja, en zo werkt dat.
En een klant die komt bij jullie, dan hebben jullie een
uitgebreid gesprek. Nou, we gaan eerst maar eens kennis maken.
Ja.
En waarom en waarover en waarvoor. En
dan kijken jullie of jullie met elkaar in een huwelijksbootje willen
stappen. Ja, of in zee gaan met elkaar.
Met elkaar in zee gaan. Maar stel dat is zo, dan worden de wederzijdse verwachtingen besproken.
Ja, nou je vooral de verwachtingen van de klant.
Vooral de verwachtingen van de klant richting jullie. Ja.
En dan zeggen wij wel of dat reële verwachtingen zijn.
Maar dat is dus echt op individuele basis.
Ja.
Dus elke klant heeft ook een andere...
Nee, dan heb je komt in een beleggingsprofiel terecht. Ja. En binnen dat beleggingsprofiel heb je natuurlijk wel dezelfde aandelen. Want anders zou het heel raar zijn. Precies. Dat ik voor de een Shell koop en voor de andere ExxonMobil. En voor weer een andere weer wat anders. En dat ik voor de een Unilever koop en voor de ander Procter & Gamble. Dat kan niet. En dat mag ook niet, want je doet vermogensbeheer. Dus je geeft het echt uit handen. Ja. Dat is waar je voor kiest. En anders zou je, dan moet je dat zelf doen, denk ik. Als je ons niet vertrouwt en denkt van, nou, ik wil allemaal dingetjes zelf toevoegen.
Dan kun je beter zelf doen.
Moet je het zelf doen.
Ja, heb je dat wel eens, dat een klant toch het niet kan laten om even te tippen over een bepaald bedrijf?
Ja hoor, maar dat mag ook wel. Je mag er wel over praten met ons, dat is het probleem niet. Ja. Alleen, we doen er niet zoveel mee.
Nee. Want jullie hebben daar eigen analisten voor,
ja,
eigen afdelingen.
We doen het met onszelf. Nou, afdelingen niet. We zijn met z'n 26e. Maar we hebben wel gewoon een beleggingsbeleidteam, zeg maar. Waar we de beleggingsbeslissingen nemen. Maar we houden in principe met het hele bedrijf de markten wel in de gaten. Maar ja, bedoel, je hoeft ook niet de beurs van Mozambique te volgen, bijvoorbeeld. Hè? Dus het is toch vooral Verenigde Staten en Europa. En natuurlijk Azië.
Ja.
Maar bedoel, en we beperken ons ook expres tot de grote beursgenoteerde ondernemingen, dus echte large caps. Dus we beleggen nooit in kleinere aandelen waar te weinig liquiditeit is.
Niet de groenteboer op de hoek.
Ja, nou, er is niks mis met de groenteboer op de hoek, maar ik kan daar niet in beleggen voor mijn klanten. Omdat ik dan te veel klanten heb, zodat ik dan de markt in beweging zet. En dat wil je niet.
Dus er komt dan bij elke klant een bepaald profiel uit. En dan participeer je, zeg maar, in die...
Ja, binnen dat profiel. En dan wordt het wel gewoon netjes gefaseerd opgebouwd.
Ja.
Want die ruimte is er wel. En de weging kan ook nog wel aanpassen. Want je hebt bandbreedtes binnen ieder beleggingsprofiel. Want als we nou de markt helemaal niet vertrouwen, dan kunnen we nog voorzichtiger gaan door dan minder in aandelen te beleggen. En misschien iets meer in obligaties. Want zeg maar, vroeger, toen kon je altijd nog wel... kon je altijd wel staatsobligaties als extra zekerheid inbouwen. En op een gegeven moment komt dat wel weer als de rente een beetje oploopt, maar nu nog niet.
Zijn er dan klanten die nu zeggen van, Martien, ik weet wat we een paar jaar geleden hebben besproken, maar ik vind het toch een hele spannende tijd. Ik wil graag even een profieltje naar beneden.
Ja hoor, dat
meer,
kan. Ja, maar dat kan. Maar daar hebben we het ook samen over. En dat houden wij ook proactief in de gaten. Als mensen ouder worden, dan moet je sowieso vaak naar een wat voorzichtiger beleggingsprofiel gaan. Omdat in principe je horizon, afhankelijk natuurlijk van je doelstelling, als je het, zeg maar, over je graf heen wil regeren, omdat je er nu al mee bezig bent, dat je dat naar je kinderen
wil overdragen.
Ja, dan hoeft het niet. Nee. Maar als je gewoon zelf denkt, ik wil op een gegeven moment daar iets nuttigs mee gaan doen voor mezelf met dat geld, ja, dan gaan we daar natuurlijk dat aanpassen.
Ja.
Maar dat doen we dus in gewoon in overleg.
In overleg, ja. Maar jullie hebben dus wel iets van een jaarlijkse APK?
Ja, hebben we echt. Maar dat is ook, dat moet ook gewoon. Maar in principe spreek je iedere klant wel minimaal 11 keer per jaar of zo. En de ene klant heeft daar minder behoefte aan dan de ander. Maar ja, daar hebben we het gewoon, zeker de regelmaat hebben we het daarover. Maar ook nog meer vanuit ons dan vanuit de klant. Hè?
Dus jullie hebben niet het fitnessabonnementenmodel, zeg maar, van de klant, dat geld is er en die...
Nooit meer wat van
die gehoord. Die hoort nooit meer wat. Nee. Jullie benaderen echt actief.
En als het goed gaat op de beurs, is dat nooit zo nodig. Want dan heeft iedereen het al lang gezien.
Ja.
Maar juist als het een beetje zoals nu is, dat het een beetje omhoog en dan weer naar beneden gaat. Ja, dan moet je er juist uitleggen waarom het misschien niet zo erg is wat er allemaal gebeurt. En dat het 8-uur-journaal maar eventjes niet moeten gaan kijken of zo. Ja.
Ja.
Of voor andere dingen, maar niet voor het gefundeerde beursnieuws.
Nee. Want hoeveel klanten hebben jullie in totaal en hoeveel vermogen hebben jullie onder beheer? Kan je daar iets over zeggen?
Ja hoor, we hebben bijna 1 miljard onder beheer en we hebben iets van meer dan 2000 klanten. Dus dat zijn er best veel, maar daarom zit ik ook met een aantal mensen, zodat iedere klant persoonlijke aandacht kan krijgen.
Ja, nee, dan snap ik inderdaad dat team van 26 mensen, dat nodig is.
Ja. Omdat we echt, dat is echt maar wat we heel graag willen laten zien, waar we echt ook anders in zijn dan natuurlijk banken. Waar als je daarheen gaat bellen, dat je in een callcenter terechtkomt en we moeten hopen dat je iemand gaat spreken die iets doet met jouw portefeuille.
Ja.
Maar ja, daar ook, dan word je als kleine klant natuurlijk ook gewoon nog steeds in zo'n standaard ding gestopt en nooit meer wat van gehoord in principe.
veel van jullie klanten kiezen die nou voor een partij zoals jullie, omdat ze zelf gebrek aan kennis hebben, ja, of is het een gebrek aan tijd of een combinatie van die...
Geen zin,
lui.
Ja. Ja, en sommige mensen vinden het beleggen wel heel leuk, maar die denken, wordt wat ouder, kan de hele wereld niet meer in de gaten houden, ik heb er geen zin meer in.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je dus, maar het merendeel van de mensen die interesseert zich maar heel matig voor beleggen. Maar dat geeft ook niet, want daar zitten wij voor.
Ja, dus die gaat het niet om het bedrijf of het aandeel, maar gewoon puur het rendement.
Ja, en dan vinden ze natuurlijk het wel leuk als ze dan bedrijven herkennen waarin belegd wordt. Want dat zeg ik ook altijd, dat is natuurlijk het leukste. Als je gewoon dan denkt, oh ja, daar zit ik in belegd. Oh, dan volg je het ook weer anders, hè?
Ja. Dus. Ja, en ongetwijfeld dat ze dan wel tegen hun omgeving weten te vertellen, oh ja, dat aandeel hebben we ook.
Ja, nou ja, bedoel, dat is nog steeds volgens mij iets in Nederland dat lang niet iedereen het over geld wil hebben met zijn omgeving.
Ik weet het, ja.
Dus ik weet niet hoe dat gaat. Ik bedoel, daar ben ik niet bij. Maar ja, in principe, het is natuurlijk het mooiste compliment wat je kan krijgen. En dat krijgen we ook steeds meer, dat mensen andere mensen weer naar ons doorsturen. Dus.
Waar komt dat vandaan trouwens, denk je? Dat in Nederland niet iedereen daar even makkelijk...
Een beetje calvinistisch is het, hè? Ja. Ik bedoel, je moet hier, mag je nooit echt zeggen dat het heel goed met je gaat, volgens mij. Dan worden mensen al snel denken van ja, het zal wel. Maar je moet niet zo met je hoofd boven het maaiveld uitkomen.
Nee, terwijl mensen wel heel erg ambitieus zijn.
Ja, een deel wel. Ja, maar dat is altijd bijzonder. Maar dat is wat ik mee begon. Ik bedoel, dus, mensen zien niet... wat je er allemaal voor doet vaak, zeg maar. Hè? Want mensen zijn ook, dus bij heel veel mensen, die zijn redelijk bescheiden. Die zijn hartstikke druk aan het werk. En het is in Nederland altijd maar een beetje zo van, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
Ja.
En dat is anders. Ik bedoel, ja, als moet je bij Amerikanen niet meer aankomen. Die krijgen volgens mij op de lagere school al te horen van hoe ze het beste zich kunnen uitdrukken, zeg maar. En dat is in Nederland natuurlijk niet zo.
Nee, dat is misschien ook niet goed. Omdat daar natuurlijk wel je identiteit aan de status, zeg maar,
ja,
een dikke auto.
Ja, dat is ook weer al tegenovergestelde.
Ja.
Maar ja, ik bedoel, in principe is het natuurlijk gewoon, moet je een ander zijn succes gunnen. Ik bedoel, dat is ook waar
inspiratie uithalen.
Ja. Ja.
Dat je denkt van, hoe heb je dat gedaan? Kan je er wat over vertellen? Ik wil dat graag ook weten.
Ja, nee, maar ja, bedoel, Nederland drijft ook op het MKB bijvoorbeeld. Nou, het zijn allemaal mensen die er hartstikke hard voor werken.
Ja, ook dat komt niet aanwaaien.
Nee.
Hey, ik heb zelf een keer een ervaring gehad dat ik opgelicht ben. Dat ik wat geld had toevertrouwd aan iemand. En dat achteraf niet zo'n goed idee bleek te zijn. Dat was wel een extreem voorbeeld, maar die had een handtekening vervalt. Ik zou het persoonlijk best wel spannend vinden om te zeggen van, nou, hier heb je 100.000 euro of meer. En,
maar het is niet van mij, hè? Het staat ook niet op mijn naam.
Nee.
Het staat gewoon op naam van de klanten. Dus ik kan er niks mee doen. Ik kan er alleen handelen in effecten, zoals dat zo mooi heet. Dat is het enige wat ik daarmee kan doen.
Ze hebben een volmacht om dat vermogen,
ja,
zeg maar.
Het is een tripartite overeenkomst, zoals dat zo mooi heet. Ik kan niet eens dat geld, kan ik niet eens naar mijn eigen rekening overboeken. Dat kan ook niet. Dus gewoon, dat kan alleen naar een vaste tegenrekening van de klant.
Ja.
Dus dan heb je dat al heel erg veel ondervangen. Je kan er niet mee naar Timbuktu verhuizen.
Nee.
Nee.
Nee, duidelijk, duidelijk. Ik vraag toch uit hoe dat zit. Want
maar het is natuurlijk ook, voor heel veel mensen is het best eng. Want maar daarom zeg ik altijd, je moet pas doen als je ons echt vertrouwt. Of als je denkt van, het moet niet zo zijn van op hoop van zegen en we zien het wel. Je moet gewoon er vertrouwen in hebben dat je bij een goede partij zit. En dat merk je ook gewoon als je, kijk, we doen dit nu vanaf 2008.
Ja.
Dus dan zit ik toch al redelijk tijd in de markt.
Ja.
Dus dan zien en de krachten, we schrijven heel veel in media en zo, dus dan zit de kracht ook een beetje in de herhaling. Zeg maar je moet echt aan werken.
Ja,
maar je moet er wel aan werken natuurlijk, dat mensen je leren kennen, want vroeger iedereen kende ING en ABN AMRO, maar niemand kende Vitesse natuurlijk.
Nee.
En dan is het ook zo, bij een kleine partij moet je nog beter je best doen. Want als het iets niet goed gaat, nou ja, bedoel, dan gaat je reputatie in één keer door het putje.
Kan het hard gaan, ja. Dan kom je daar niet meer...
dan komt dat niet meer zo goed, denk ik.
Staat de naam, heeft die nog een speciale betekenis trouwens?
Nee, die is verzonnen voor ons. Het moest iets, een beetje een fictieve naam zijn, hebben we over nagedacht. Dat Fin is van financieel.
Ja,
en Tessa is van Certezza, dat is Italiaans voor betrouwbaar. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar Italianen zijn, maar het klonk mooi.
Betrouwbaar geld?
Ja, gewoon financieel betrouwbaar.
Nou, een mooie naam. En, ja.
Dus dat zit erachter. Maar het moest echt iets fictief zijn. Want ik wilde niet Hafkamp en Schulten vermogensbeheer. Want je kan dat ook niet in je eentje oprichten. Hè? Vermogensbeheerkantoor. Dat moet echt minimaal met 2 personen zijn.
Ja.
Want als de een ziek, zwak en misselijk is, moet iemand anders nog wel op de beurs kunnen letten. Zeg maar, voor de, en de portefeuilles van de klanten. Dus dat moet van de AFM. Dus, maar dan is het weer Hafkamp en Schulten vermogensbeheer. Dan heb je al zoveel van die namen.
Maar jullie doen dus met z'n tweeën?
Nee, we zijn uiteindelijk met z'n vieren begonnen.
Met z'n vieren.
Ja, en we zijn uitgegroeid dus nu naar 26.
En jullie slogan, uw vermogen verdient Vintessa.
Ja.
Dubbele betekenis, ja. Uiteraard. Hoe onderscheiden jullie op dit moment, hè? Jullie zitten dan ruim 14 jaar dan nu in de markt. Hoe onderscheiden jullie op dit moment van andere partijen?
Nou, heel veel mensen zeggen altijd dat ze heel transparant zijn en weet ik veel wat. Maar ik bedoel, wij laten het ook echt zien, zeg maar. We laten zien wat de kosten zijn. We laten zien waar we in beleggen. We hebben geen verborgen agenda of zo. Ik heb geen eigen producten te verkopen. En dus de persoonlijke aandacht die er wel echt gewoon is. En dat vinden we zo belangrijk. Juist omdat je niet alles wat je koopt in goud kan veranderen. Want dat bestaat gewoon niet. Maar dat je wel gewoon echt samen door de jaren heen zeg maar een band opbouwt. En dan hoef je niet met elkaar te knikkeren. En je hoeft niet iedere 3 weken bij elkaar op de koffie te zijn. Maar het is wel belangrijk dat je als klant niet iedere keer weer jezelf het verhaal moet vertellen. Omdat er weer een andere accountmanager zit. Of dat er weer iemand anders dat je in een callcenter terechtkomt omdat er weer gereorganiseerd is.
Ja.
Dus en natuurlijk gewoon goede keuzes maken, maar dat hebben we dan door de tijd heen wel redelijk bewezen. En dat wil niet zeggen dat ieder jaar in de plus eindigt. Want zoals 2008 was het natuurlijk onmogelijk om in de plus te eindigen.
Ja.
Maar ja, als je dat in 2000...
Wat minder in de min dan
precies.
De collega's.
Ja, dat is gewoon... En dan heb je het eerder terugverdiend. En zo heb je wel eens vaker een jaar dat er minnetjes zijn. Maar ja, als je daarna weer hele mooie plussen hebt. Maar als je gewoon reële verwachtingen bij klanten hebben.
Ja.
Of creëren ook. Want je kan wel gouden bergen beloven. Maar dat heeft niet zoveel zin. Dat gaat dan misschien één jaar goed. Maar dan neem je zulke extreme risico's. Dat het ook zo goed de andere kant op kan gaan.
Ja, precies. Wat is jullie verdienmodel? Hoe werkt dat precies? Is dat
een percentage over het beheerd vermogen. En dat is eind van ieder kwartaal rekenen we dat af. Dus gewoon de stand van 31 maart, 30 juni. En gewoon wat dat de stand is. Dus de marktwaarde van de portefeuille.
Ja.
Daar wordt een percentage vanaf gehaald. En dit zit. En geen performance fees. Want dan zou ik ook weer. Ik wil iedere schijn voorkomen dat ik in de verleiding komen om allemaal extra risico's te nemen.
Nee.
Om te proberen dat ik wat meer binnenhaal. Ik heb er namelijk veel meer aan als klanten heel lang lekker klant bij me blijven.
Ja.
No.
Is toch een beetje dat fitnessmodel dan?
Nou ja, nee, want ik doe nog iets met ze.
Ja, nou, gek uit. Hey, mooi. Het zal niet voor iedereen zijn natuurlijk. Minimaal 100k.
Ja.
Daar zijn jullie ook van bewust. Dat kan ook niet, dat hoeft ook niet. Maar heb je misschien dan voor mensen die minder vermogen hebben dan dat, en wellicht daar wel naartoe willen werken, dat ze ooit klant bij jullie kunnen worden.
Ja.
Op dit moment nog wat praktische beleggingstips. Als zij met een klein vermogen in aandelen. Of
nou, dan zou ik dus wel die indextrekkers nemen. En dan gewoon de wereldindex, pretendeer dan niks. Maar stap gewoon bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal met een x-bedrag in. Want hoe jonger je begint met beleggen, hoe meer mogelijkheden je hebt om door te groeien. En je moet wel echt iets doen. Maar doe het echt alleen met geld wat je over hebt. Maar bijvoorbeeld dan kan je zelfs iedere maand of ieder kwartaal 100 of 200 euro zelfs doen. Hè? Ik bedoel, dat maakt niet zoveel uit. En dat rendeert gewoon hartstikke mooi door de tijd heen.
Ja.
Maar ga niet in één aandeel zitten gokken of zo. Want dan vind je jezelf echt de koning. Als je het een keer goed doet, dan denk je, nou, ik snap het echt helemaal. Maar dat is niet zo heel handig.
Is dat ook niet zo op dit moment dat iedereen nu zeker vorig jaar dacht dat ze de beste belegger op aarde waren?
Ja, dat waren er heel veel die dat allemaal wisten. Maar dat is altijd
maar
heel...
Je kon eigenlijk niks doen.
Je kon eigenlijk niks fout doen
natuurlijk.
Nee, dat klopt. Nee, maar dan krijg je ook altijd weer, wat vind je daarvan? En dan komen er allemaal naampjes voorbij waarvan ik echt nog nooit gehoord heb, zelf een bewijs van spreken. Ja, ik denk, ja, lekker ik zeg, ja, prima, maar ik bedoel, ik vind het altijd ook fijn als ik in mijn vrije tijd er even niet over hoef te hebben. Hè? Want anders krijg ik het nog weer te horen als het daarna niet goed ging. Ja, maar jij zei dat het ook goed was. Nee, dat doe ik niet. Zeg maar, vrienden en bekenden die mogen best klant ook bij me worden. Maar die doe ik nooit zelf, zeg maar. Zodat ik ook nog gezellig in de kroeg een borrel kan drinken.
Ja, want anders dan kan het inderdaad op glad ijs
zijn. Ja, dus dat doe ik niet.
Ik kan me dat goed voorstellen inderdaad. Dat je natuurlijk al de hele week met het werk en het bedrijf bezig bent. En dat je dan inderdaad...
Ja, maar dat ben ik in het weekend ook, maar dat geeft niet. Maar ik wil wel gewoon zakelijk en privé graag gescheiden houden, zeg maar. Zodat we gewoon gezellig door één deur kunnen met elkaar.
Ja.
Dus ja.
Het lijkt me een hele goede insteek. Ja, ja. Hey, misschien even als laatste vraag. Wat is jouw definitie van steenrijk zijn? Gaat dat echt alleen om geld en vermogen? Of,
nee, dat
komen
gaat
er
meer
nog
om.
Meer
nee,
bij?
Dat is meer gezondheid nog, denk ik. En natuurlijk, geld is heel makkelijk en het maakt heel veel dingen mogelijk. Maar ik denk dat je pas echt rijk bent als je gewoon gelukkig bent met wat je aan het doen bent en tevreden. En dat klinkt allemaal heel oudbollig en dozerig. Maar dat zijn natuurlijk wel de basisingrediënten. Want je hebt mensen die zijn. In mijn ogen hartstikke rijk, maar ik weet niet of ze nou zo ontzettend gelukkig zijn.
Nee.
En ik denk dat het beter is als je gewoon in het nu leeft en daar gewoon je geluk uithaalt, dan bezig zijn met wat er allemaal nog meer moet gebeuren.
En het is ook mogelijk om iets te doen wat je en leuk vindt en waar je nog leuk geld mee verdient.
Ja, natuurlijk, dat is de ideale wereld. Ja. Ja. Ik bedoel, maar dat lijkt me altijd. Ik denk dat je sowieso als je werkt, moet je ook werk doen wat je leuk vindt. En dan moet je niet denken, ik moet nog zoveel jaren en dan kan ik met pensioen. Dat lijkt me heel slecht voor je gezondheid.
Ja, nee, zeker. Maar ja, toch is dat wel helaas voor het merendeel van de mensen de realiteit. Natuurlijk, dat ze werk doen wat ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden, maar gewoon doen om de rekeningen te betalen of voor het gezin te zorgen.
Ja, maar dat zijn dan omdat je soms ook niet durft een stap te maken. Maar je moet altijd ik denk meestal in mogelijkheden, niet in moeilijkheden, zeg nee. Maar. Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit, als je echt iets kan. En er zijn heel veel mensen die allemaal echt iets kunnen en die toegevoegde waarde kunnen bieden. Maar ook ergens anders en niet alleen waar ze zitten. Ja. Ik bedoel, volgens mij is de arbeidsmarkt nu helemaal zo dat je makkelijker zo'n stap kan maken. Ik bedoel, werkloosheid is laag. Als je het ooit kan doen, dan is het nu wel.
Ja, dus kijk goed wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt.
Ja.
Onderschat ook je eigen waarde niet.
Juist niet. Nee. Ik denk juist dat er heel veel mogelijkheden liggen. Maar ja, mensen zijn soms bang om beslissingen te nemen. Wat ik er straks ook zei toen ik zelf voor mezelf begon. Ik was er zelf niet bang voor. Maar mensen uit mijn omgeving die zeiden, zou je dat nou wel doen? Ja, dus, maar dat is niet voor iedereen weggelegd om voor jezelf te beginnen. Maar je kan wel gewoon kijken naar banen die je echt, waarvan je denkt van, nou, dit vind ik echt leuk. Hier krijg ik energie van. Dat lijkt me wel verstandig.
Ja, zeker. Hey, Martine vanuit Vintessa, bieden jullie voor mensen die dus al een aandelenportefeuille hebben en minimaal van 100.000 euro een second opinion aan, toch?
Ja, en dan kunnen ze als ze denken van, ik wilde wel eens naar laten kijken van, vind ik dit nou, ben ik op de goede weg?
Ja.
Maar dan kijken wij ook van, wat zijn dan je doelstellingen? Waarom wil je eigenlijk beleggen? En dan kunnen we ook kijken of die portefeuille aansluit op wat je zelf voor in gedachten hebt. Want dat is vaak nog belangrijker. Want kijk, er zijn zoveel mensen, zoveel meningen. Ik kan wel zeggen dat of die niet evenwichtig genoeg is of dat soort dingen. Maar ik ga niet zo'n portefeuille helemaal afkraken. Het gaat mij meer om de grote lijn. En dat ze even kunnen kijken of ze op de goede weg zijn.
Ja, gewoon even een extra paar ogen.
Ja, gewoon een andere mening. Dat is nooit erg. En dan kan je er iets mee doen of niet. Ja, dat is aan jezelf.
Ja. Nou ja, mocht jij nu luisteren of kijken en minimaal 100.000 euro in de aandelen al hebben zitten, dan kunnen zij naar vintessa.nl gaan.
Ja.
Vintessa dus met dubbel S.
Ja, en NF.
Ja, en daar kunnen ze dan zo'n second opinion aanvragen.
Ja. En dan komt dat goed en dan neem ik of een collega neemt contact op en dan kunnen we kijken hoe we dat vorm kunnen geven.
Super.
Ja.
Martine, dankjewel voor je tijd en het delen van je kennis en inzichten. Jullie weer hartelijk bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.